Dank u wel, Rob. Bedankt voor sowieso het organiseren van deze bijeenkomst. We hebben samenwerking met Rob en José gedaan. Een waarschuwing vooraf is er misschien al niet meer nodig. Dit wordt geen propagandaavond van de gemeente Den Haag. Ik ben ook geen ambtenaar. Dit wordt een heel ander soort avond dan de gemiddelde Duitslandse rechtsgroep misschien bij sociale zaken meemaakt. Dat zal wel duidelijk zijn nu al. Ik hoop dat het alleen maar duidelijker wordt. Ik ga praten over dwangarbeid voor mensen met een bijstandsuitkering. Dwangarbeid, dat betekent verplicht onbetaald werken, zonder loon, zonder arbeidscontract, zonder arbeidsrechten. Is het nog een persoonlijke nood? Ik woon in Leiden trouwens, niet in Den Haag. Ik heb zelf ook een bijstandsuitkering. Ik spreek hier namens Doorbraak, zoals Rob al zei. Dat is een politiek progressieve linkse basisorganisatie die actief is rond thema's zoals crisis, migratie, antiracisme. We zijn niet alleen op het gebied van bijstand actief. En binnen Doorbraak zijn er landelijke organisaties, zijn er mensen met en zonder baan. Ik heb bijvoorbeeld baanloos, maar er zijn ook mensen met part-time baan of fulltime baan. Ik vertel eerst even wat meer het algemeen over het bijstandsbeleid. Daarna ga ik het in op de praktijk van de dwangarbeid. En daarnaast bespreek ik in het kort voorbeelden van strijd. De strijd tegen dwangarbeid. Waar ik het over had, en tegen afbraak van de rechten van mensen in de bijstand, dat is een strijd in essentie voor bestaanszekerheid en voor een leefbaar inkomen. En voorop staat wat ons betreft dat we voor elk soort werk dat we doen, voor elk soort werk minstens het minimumloon zouden moeten krijgen en ook een arbeidscontract, arbeidsrechten, goede arbeidsomstandigheden en vooral respect. Respect voor arbeiders, ook zonder betaald werk, want ook dwangarbeiders zijn arbeiders, hoewel de werkers onder de dag. Om het ons betreft hoort het zo te zijn. Of je hebt een baan en dan krijg je een fatsoenlijk loon. Of je hebt geen baan en dan heb je recht op een uitkering. Maar gemeenten die dwingen ons nu om te werken zonder loon. Onder het mom van wat ze noemen reïntegratie. Oftewel rondgepompt worden in de reïntegratieindustrie. En onder het regime van sociale zaken met zijn strafkortingen op bijstandsuitkering met onaangekondigde huisbezoeken, met repressie, met disciplinering en vernedering. En natuurlijk kun je dat werken zonder loon weigeren, maar dan kort of stopt de gemeente die uitkering. En heb je geen geld voor eten en voor een dak boven je hoofd. Een echte keuze om te weigeren heb je dus niet en daarom doen Doorbraak het dwangarbeid. Steeds meer mensen gebruiken die term inmiddels. En elk uur gratis werk dat wordt gedaan door een uitkeringsgerechtigde, door een baanloze, dat kan niet meer worden gedaan via een betaalde baan. Dat heet verdringing. En zo laten gemeenten banen verdwijnen, wel bewust, en creëren ze zelf baanloosheid. Ze vernietigen dus zelf bestaande werkgelegenheid. Het is denk ik belangrijk om dat tot je door te laten brengen. Men bezuinigt door mensen te ontslaan en hun arbeid te laten doen door goedkope bijstandsgerechtigden. Ook bedrijven krijgen bijstandsgerechtigden toegeschoven die ze na een paar maanden weer kunnen inruilen voor nieuwe. Bedrijven die al miljoenen winsten maken trouwens, zoals supermarkten, uitzendbureaus en schoonmaakbedrijven. En die bedrijven die profiteren gretig van de mogelijkheid om gratis arbeiders te krijgen en zo de loonkosten nog meer te drukken en nog meer winst te maken. Dat is denk ik verwerpelijk. De landelijke overheid en de gemeente die dwingen bijstandsgerechtigden via de participatiewet nu ook tot vrijwilligerswerk. Dwingen tot vrijwilligerswerk.
Iets langzamer.
Ja, zo?
Ja.
In de propagandataal van de overheid wordt dat een tegenprestatie.
Langzamer.
Oh, no, sorry. Een tegenprestatie genoemd. En men heeft ook nog een andere belachelijke term verzonnen, namelijk verplicht vrijwilligerswerk. Moet je je voorstellen, verplicht vrijwilligerswerk. 2-in-1, zeg maar. De beleidsmakers zetten bijstandsgerechtigden onder druk. En ze eisen dat ze iets terugdoen voor hun uitkering. Iets terugdoen voor hun uitkering, zo noemen ze dat. Vrijwilligerswerk is op zich heel waardevol, maar wat ons betreft alleen als het echt vrijwillig is. Nu wordt het een tweede vorm van dwangarbeid, naast dus dwangarbeid voor zogenaamd reïntegratie. En de goede naam van vrijwilligerswerk wordt zo te grabbel gegooid. Vrijwilligersorganisaties die meedoen aan die tegenprestatie, die profiteren eigenlijk van de dwang die erachter zit en die werken gewild of ongewild mee aan het sanctieregime tegen de baanlozen. Daarmee werken ze eigenlijk meteen ook mee aan het ondermijnen van de bestaanszekerheid van bijstandsgerechtigden. En dan over die tegenprestatie gesproken. Een gekke zaak eigenlijk, want heel veel mensen die krijgen geld van de overheid. Denk bijvoorbeeld aan de villa-subsidietrekkers. Misschien zijn er niet zoveel in deze zaal. Maar die heb je dus in Nederland, de Vida subsidietrekkers, hypotheek gedoe, zeg maar. Die mensen die krijgen best wel veel geld van de overheid, maar alleen van de bijstandsgerechtigde wordt een tegenprestatie geëist. Waarom eigenlijk? Want de bijstand is een gezamenlijk vangnet. Net als bijvoorbeeld de ziektekostenverzekering, waar we met z'n allen voor betalen, voor het geval iemand van ons geen kant meer uit kan. Dat is de solidariteit waar onze samenleving op zou moeten zijn gebaseerd. Solidariteit, maar ook eigen belang. Want iedereen van ons kan in de situatie terechtkomen dat hij of zij een beroep moet doen op de bijstand. Zeker in deze tijden van crisis en massa-arbeidsloosheid. Het bijstandsregime en de dwangarbeid zijn ook bedoeld om mensen bang te maken die nog wel een betaalde baan hebben. Wees braaf, hou je mond, word niet ontslagen, want anders beland je in de dwangarbeid. Dat is in feite de impliciete boodschap die de beleidsmakers geven. Aanvragers van de uitkering worden ontmoedigd door hen eerst aan de dwangarbeid te zetten. En degenen die alle drempels hebben genomen en uiteindelijk een uitkering krijgen, die worden in de media afgeschilderd als luilakken die niet willen werken. Alsof de banen voor het opscheppen liggen, alsof het geen crisis is. En alsof het niet meer in het leven is dan betaalde arbeid. Nou, nu even de praktijk van de dwangarbeid. Als je een bijstandsuitkering aanvraagt, of als je die al hebt, dan kun je dus verplicht worden om onbetaald te gaan werken. En in veel steden gebeurt dat op plekken van wat heet sociale werkplaatsen, bedrijven van de sociale werkvoorziening. En daar werken vaak ook arbeidsgehandicapten. Het werk daar, wat dus de dwangarbeid moet doen, dat gaat vaak om eenvoudig productiewerk zoals shampoo, flessen, bestikkeren, schuurspoesjes inpakken in dozen, meer van dat soort dingen. De dwangarbeiders doen dat gratis werk voor bedrijven die eigenlijk opdracht hebben gegeven aan sociale werkvoorzieningsbedrijven om die dwangarbeiders te laten werken. Om of in ieder geval de producten zeg maar te gaan bestikkeren of inpakken. En die bedrijven, dat zijn geen kleintjes, hè? Die bedrijven zijn bijvoorbeeld Lidl, Action, Gamma, Albert Heijn. En ze werken vaak ook nog, je werkt vaak als dwangarbeider ook nog voor de export naar Polen, Frankrijk, Saudi-Arabië, you name it. De dwangarbeid, dat doen de mensen in de bijstand vaak met meerdere tegelijk op de werkvloer. Nu, die arbeidsgehandicapten die zitten ook op die sociale werkplaatsen, maar die zitten vaak op andere afdelingen, of soms ook in andere gebouwen. Ze zijn dus van elkaar gescheiden. Die arbeidsgehandicapten, de BSW'ers, die hebben nog wel een arbeidscontract. Het is belangrijk om dat te beseffen, maar de baanlozen dus niet. Maar ze doen wel ongeveer hetzelfde werk. In ieder geval, waarom zou je de ene wel een contract geven, de ander niet? Dat is wel raar. Er is er ook nog een tendens gaande dat arbeidsgehandicapten uit de sociale werkvoorziening geduwd gaan worden, om ze op de zogenaamde vrije arbeidsmarkt te schoppen, want die moeten zichzelf dan redden. En wat je dan ziet is dat de baanlozen, de bijstandsrechters, die arbeidsgehandicapten dan moeten gaan vervangen. Dus in feite wordt het dan nog goedkoper voor de overheid. Je hoeft die bedrijven niet meer te subsidiëren. En de arbeidsgehandicapten moeten zichzelf maar in de jungle van het kapitalisme zien blij te maken. Dat gaat natuurlijk heel moeilijk, want je hebt natuurlijk als je gehandicapt bent allerlei extra voorzieningen nodig. En je kunt niet zomaar gaan concurreren met iemand die zeg maar niet gehandicapt is. Dwangarbeid kan ook worden gedaan op andere plekken, dus niet alleen op de sociale werkplaatsen. Dan kan het gaan om allerlei grotere en kleinere bedrijven. Denk bijvoorbeeld dan aan werk in wasserijen, in de groenvoorziening, in de schoonmaak, in kringloopbedrijven. En vaak niet altijd gaat het om bedrijven die dan een link hebben met de gemeente, of daar zelfs deel van uitmaken op een of andere manier. Dus lekker goedkoop voor de gemeente. Er wordt ook veel gebruik gemaakt van de constructie om baanlozen eerst een paar maanden gratis te laten werken en ze dan met een soort lekker te maken met een soort vage toezegging van nou ja, als je daar eerst maar gratis gaat werken, dan komt er misschien wel een keer een contractje voor jou. Dat hebben reïntegratieambtenaren nogal een handje van, om mensen dan zo soort iets te beloven dat totaal schimmig is. En wat je ook wel ziet is dat veel gratis werk ook stage wordt genoemd. Dat is natuurlijk binnen de studentenwereld wel bekend, maar ze noemen alles maar stage ofzo. Dat is een leuk woord om eigenlijk te verhullen dat het ook maar gewoon ordinair gratis is en dat je er niet voor betaald krijgt. Hoe het ook wordt genoemd, het blijft dus werk waarvoor de arbeider niet voor betaalt en belangrijk ook, waarvoor die ook niet wordt erkend. Niet wordt erkend in de zin van geen rechten, geen cao, geen pensioenregeling, noem maar op. Maar ja, als je de dwangarbeid weigert, meteen of terwijl je daar werkt, dan loop je dus het levensgrote risico dat je wordt gekort op je bijstandsuitkering. Het kan gaan om kortingen van meerdere maanden en zelfs om stopzetting van je uitkering. En dat is dus de echte regelrechte dwang die erachter zit en daar moeten we niet licht over denken. Ook kun je al snel worden gekort, dat weten we ook uit ervaring, vanwege andere zaken. Bijvoorbeeld omdat je brutaal zou zijn, dat kan de reden zijn. Omdat je bijvoorbeeld tijdens je werk een andere taal dan Nederlands spreekt, er gebeurt. Omdat je niet genoeg je best zou doen, omdat je houding niet zou bevallen. Omdat je uiterlijk niet oké zou zijn. En ga zo maar door. En mensen met een allochtone achtergrond, migranten en vluchtelingen, die worden bovendien vaak nog eens geconfronteerd met racisme. Niet alleen op de arbeidsmarkt, maar ook nog eens een keer in de dwangarbeid werkvloer. En de integratieambtenaren, ik heb het ook uit eigen ervaring gemerkt, die vertellen vaak verhaaltjes en smoesjes om de dwangarbeid te kunnen verkopen. Want die arbeid zou bijvoorbeeld nodig zijn om je te laten wennen aan de dagelijkse werkroutine. Dat zou je dan weer leren om op de tijd op te staan. Dan zouden ze ook kunnen nagaan wat voor persoon je bent, hoe je gedraagt op de werkvloer, bla 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 enzovoort. En dat zeggen ze bijvoorbeeld ook tegen mensen die daarvoor al 30 jaar een stuk door betaald hebben gewerkt. Maar natuurlijk krijgen die ambtenaren zo'n volkomen scheef beeld van de baanlozen, want die baanlozen, die dwangarbeid, die moeten tegen hun zin geestdodende onzin arbeid gaan doen, waarvoor ze niet betaald krijgen. En dat is ook nog arbeid die hun geen stap dichter bij een betaalde baan brengt. Dus daar word je natuurlijk niet vrolijk van, dus dat straal je ook uit. Op de dwangarbeid werkvloer is er dan nog veel onvrede en frustratie. En er komt bij dat de dwangarbeiders vaak worden onderworpen aan een repressief regime. Met een soort, letterlijk kun je bijna zeggen, bewakers om zich heen. Die vroeger, zo weten wij, vroeger zelfs cipier in de gevangenis zijn geweest. Ik heb het echt gehoord. Die worden dus aangenomen met een werkervaring, een arbeidsverleden als cipier in de gevangenis. En die moeten dan de baanlozen, de dwangarbeiders gaan bespioneren en bewaken. En dat is ook geen wonder dat wij al heel vaak van allerlei dwangarbeiders in het land te horen hebben gekregen. Het lijkt wel een strafkamp. En inderdaad, dat is het ook. Nou, dat is een beetje een treurig verhaal natuurlijk. Tijd voor ietsje vrolijkers. Het punt van verzet, strijd, zeg maar. Want klagen alleen
het ding klaarmaken
is niet genoeg. Ja, even wachten. Ja. Verzet is belangrijk, want je moet niet blijven hangen in klachten, dan verandert er echt niks in onze ervaring. Ondanks angst voor kortingen, ondanks andere problemen, komen steeds meer dwangarbeiders, andere uitkeringsgerechtigden en sympathisanten in verzet. Ze vertellen hun ervaringen, organiseren zich en gaan de straat op. En individueel tegenstribbelen van mensen groeit zo uit tot meer collectief verzet. En in meerdere steden zijn al actiecomité's opgericht en kleine successen behaald. Belangrijk om dat te beseffen. Ook de SP en de FNV die worden steeds kritischer op dwangarbeid. Het mag allemaal nog wel wat meer. Maar dat komt in ieder geval door onze druk van onderop. Door druk eigenlijk die baanlozen zelf organiseren. Door kritiek vanuit je eigen ervaring daarboven in de maatschappijen te sturen. Nou wil ik even drie voorbeelden van strijd even heel kort hoor. En kort aangeven. En de drie voorbeelden zijn drie steden. Dat is Leiden, Amsterdam en Groningen. En Doorbraak, waar ik dus bij zit, die is al een tijd bezig met de strijd tegen dwangarbeid. En die is in die strijd ook nauw betrokken bij de lokale strijd. Beginnen we eerst even met Leiden. In Leiden zijn er, ik woon mezelf ook in Leiden. In Leiden zijn mensen van Doorbraak rond, waar ik zelf ook in vanaf 2011 in actie gekomen tegen dwangarbeid. We zijn dus al 4 jaar bezig. We hebben een soort strijdexperiment opgezet. Waarbij we allerlei vormen van wat heet community organizing uitproberen. Dat wil zeggen, we proberen allerlei manieren, allerlei methoden uit om mensen in de bijstand bij elkaar te brengen om samen sterker te staan. Samen macht opbouwen. En dat is natuurlijk met vallen en opstaan gegaan en dat is absoluut geen paradijselijke toestand. Dat is uitproberen en maar kijken hoe ver je komt. We hebben in ieder geval enorm veel gesprekken gehad met baanlozen. Veel onderzoek gedaan. Onze tegenstanders bij de gemeente in kaart gebracht. Vaak hebben we ook wel geëvalueerd, nagegaan wat gaat er goed, wat gaat er fout. We maken enorm veel publiciteit, we publiceren ervaringsverhalen, proberen zoveel mogelijk collectief verzet op te bouwen. We hebben ook geprobeerd om een soort zelforganisatie van dwangarbeiders op te zetten. Dus dat mensen die op de dwangarbeidswerkvloer actief zijn, om die zeg maar, te stimuleren om zichzelf te organiseren en misschien te gaan staken of andere dingen. En waarbij we dan willen dat zij leidend zijn in de strijd, dus dat zij bepalen wat er gaat gebeuren, wat hun eisen zijn, wat ze willen afdwingen. We kiezen steeds een perspectief van onderop, dat is heel belangrijk. Dus vanuit je eigen ervaringen als bijstandsgerechtigde. En dus niet luisteren of achter een politicus aanlopen, maar je eigen dingen, je eigen verlangens, die staan voorop. We proberen ook ons niet te laten inkapselen door mooie praatjes. Dat is een beetje onze sfeer in Leiden. Klinkt aardig misschien, maar negatief is wel dat we niet formeel veel mensen hebben weten te organiseren. Dus dat mensen formeel echt bij zich aansluiten en vergaderen, overleggen. Als we dwangen bij de stand. Dat is best lastig om voor elkaar te krijgen en dat is natuurlijk heel begrijpelijk. Want veel mensen die zijn bang om hun nek uit te steken, dat is logisch. Want als je opvalt, als je gaat verzetten, misschien verlies je dan wel je uitkering. Misschien krijgt de ambtenaar nog wel meer een hekel aan je, je consulent en zo. Dus je hebt natuurlijk wel wat te verliezen. Dan hebben we een aardig netwerk weten op te bouwen van mensen die in ieder geval weten te bereiken. Mensen die in ieder geval ons werk zien zitten, die ook onze hulp vragen. Maar de collectieve strijd dus, op de dwangarbeidswerkvloer, zo noemen we dat, strijd in het dwangarbeidscentrum, die is nog niet echt van de grond gekomen. En het dwangarbeidscentrum in Leiden heet De Zeilbedrijven. In Den Haag heet dat De Hagengroep, geloof ik. En Leiden dus De Zeilbedrijven, afgekort DZB. En die werkvloer, die zou je eigenlijk net in actie moeten krijgen als welke werkvloer dan ook. Want het is ook arbeidersstrijd. Alleen, de vraag is natuurlijk wie begint waarmee en het moet wel collectief gaan natuurlijk. Wel hebben we in ieder geval met succes individuele baanlozen bijgestaan. We hebben bij de DZP vaak actie gevoerd, ook op 1 mei, de dag van de arbeid. En we hebben steeds de contacten met bijstandsrechten die zijn steeds leidend zijn geweest. En we hebben zo'n 150 keer, week in week uit, dus dat is echt ook op meerdere jaren, zijn er steeds met 2 mensen bij de DZP geweest. Dus buiten bij de poort, zeg maar. Tijdens de lunchpauze van de dwangarbeiders zijn we gewoon gaan praten met mensen. Die kwamen naar buiten, aanspreken, gewoon heel erg low profile proberen te praten. Wat zijn je wensen, wat zijn je klachten? Nou, dat is een lange adem dus. Nou, door dat soort dingen voelt de gemeente wel onder druk. En ze hebben zich bijvoorbeeld gedwongen gevoeld om zich, klinkt een beetje suf misschien, maar om zich te gaan houden aan in ieder geval de eigen regels. Want zover zijn we afgekleed dat de gemeente zich niet eens de eigen regels doet. Zoals bijvoorbeeld dat ze zeggen van in die DZB is er een maximumtermijn van 6 weken dwangarbeid. Nou, we ontdekten dat soms iemand daar een jaar dwangarbeid deed. Terwijl het officieel dan alleen maar een maximum van 6 weken was. Natuurlijk maar een klein succesje, dat weten we. Maar het is wel iets dat we op eigen kracht hebben behaald. Met het toch niet zo'n hele grote groep. Daar gaat het om. En dat hebben we ook bereikt ondanks forsere tegenwerking van de kant van de gemeente. Want doorbraak en degene die met ons sympathiseren, die worden door de beleidsmakers, door deze management, flink, mag ik wel zeggen, gestigmatiseerd en gecriminaliseerd. Dat liep er echt niet om. Dat is ook op zich ook wel een goed teken, want dan weten ze dat we er zijn. We hebben ons niet klein gekregen, omdat we er zijn, omdat we een soort waakhond zijn eigenlijk in het belang van baanlozen, durft men eigenlijk minder tekeer te gaan. En dat hebben sommige ambtenaren ook vertrouwelijk tegen ons bevestigd. Omdat jullie er zijn, jullie oefenen druk uit, daardoor durven bepaalde bazen bij ons gewoon toch minder snel plannen door te zetten. We zijn dus echt wat dat betreft een luisterende bels. Nou, dat is Leiden ongeveer, in het kort natuurlijk, over Amsterdam. Daar is in 2013 een begin gemaakt met het opzetten van een comité dwangarbeid Nee. Daar zit dus ook Doorbraak in, vertegenwoordiger van Doorbraak, maar ook de Bijstandsbond. Dat is een belangenorganisatie voor mensen in de bijstand, maar ook vertegenwoordiger van de FNV en de SP. En dat gaat dus om een nogal brede coalitie, met aardig wat macht en achterban. Kun je zeggen. Maar tegelijk ook met een grote spanningsveld, hè? Want je hebt aan de ene kant die belangenbehartiging van onderop, en aan de andere kant heb je de parlementaire, institutionele politiek van bovenaf, hè? Want FNV en SP zitten erin. Dus dat levert een hele dynamiek op, met allerlei plussen en minnen. comité heeft ook veel gesprekken met bandloos gevoerd, veel acties en bijeenkomsten gehad. En die strijd was vooral gericht tegen het plaatselijke dwangarbeidscentrum aan de Lade Hogeweg, heet het daar. Ik geloof dat het hier heet, wat is het? De Tuinenweg, Kerkentuinenweg of zo?
Kerkentuinenweg.
Ja, dat is het. Oké, okay, ja. En net als in Leiden was in Amsterdam onder de mensen in de bijstand veel woede, frustratie en ergernis over dwangarbeid. Dat viel me trouwens, ik heb één keer gestaan vorige week bij de Haagse viel me trouwens ook daar weer op. Je hoeft maar even iemand te spreken en onmiddellijk komt er een golf, echt een golf van woede. En dat is ook heel terecht. Woede over de vernedering, over de disciplinering, over de totaal respectloze behandeling. Ze hebben daar ook een zwartboek uitgebracht. Ook met allemaal ellendeverhalen. Het leidde zelfs tot voorpagina nieuws in de Volkskrant. Dat was in december, even kijken, vorig jaar over. December 2014. Voorpagina nieuws. Het thema dwangarbeid en kritiek erop werd Amsterdam flink op de agenda gezet. En dat had ook resultaat, want er kwam een nieuw college toe. College van burgemeester en wethouders. En in het collegeakkoord werd toen opgenomen dat in Amsterdam dwangarbeid zou worden afgeschaft. Helemaal. Op papier. Dat is dus een resultaat van strijd. Nou zit in het huidige college een SP-wethouder. Die, kun je voorstellen, nog een dubbelzinnige positie inneemt. Want aan de ene kant kan je er natuurlijk voor gaan pleiten. Aan de andere kant heb je de realiteit van zo'n college natuurlijk. En je moet maar zien of je dan dat akkoord ook echt gaat gaan uitvoeren. Wat je ziet is bij de SP, dat geldt denk ik ook voor andere partijen, als ze in de oppositie zitten, dan blijkt de partij vaak wel een bondgenoot te zijn. Dan durven ze meer, zeg maar. Dat zie je bij GroenLinks ook wel. En ook zeker een bondgenoot in de strijd is dwangarbeid. Maar als men aan het college gaat deelnemen, dan kan dat snel veranderen. Dat hoeft op zich niet per se, maar het kan wel snel gaan. En in de SP-wethouder die blijkt in de praktijk nu inderdaad eigenlijk de dwangarbeid voor te zetten. Dat is niet meteen, was dat duidelijk, maar dat hebben we dan weten te achterhalen. Dat is best wel redelijk stiekem gegaan. Dat weer opnieuw flinke kritiek opgeleverd. Zo van, waar zijn we mee bezig, man? En zelfs een Amsterdam SP-raadslid is daarom, die ook in de dwangarbeid nee zat, die is daarom uit de gemeenteraad gestapt. Want die was gewoon teleurgesteld in de draaikomterij, zeg maar, van haar eigen partij, van haar eigen wethouder. Nou ja, dat geeft ook aan wat de dynamiek is. En eigenlijk betekent dat we moeten houding hebben van eerst zien dan geloven. Dat is denk ik, als je in de bijstand zit, altijd super belangrijk. Omdat de bijstandsbond, de belangenbehartiger, ook meedoet met het comité, is er ook veel ervaring beschikbaar. En we draaien een spreekuur, daar komen mensen met problemen in de bijstand. Dus het wordt ook al snel bekend wat de praktijk is en daar kan dan weer snel op ingespeeld worden. Ten slotte Groningen in 2014. Vrij nieuw nog, is daar een comité dwangarbeid Nee Groningen ontstaan. We zijn maar met een paar mensen begonnen met een initiatief. Twee mensen die bij Doorbraak waren aangesloten. Die dachten, nou, we gaan gewoon beginnen met z'n tweeën, we zien wel. Zo kan het dus gaan. Dus ook even ter opbeuring van degene die misschien denkt, ik ben maar in mijn eentje, maar met z'n tweeën heb je alweer meer. Nou, ze zijn met veel strijdbaarheid en enthousiasme begonnen en ze kunnen dus al snel het verschil maken. En ik vind dat je van zo'n comité ook kunt leren van hoe je aan de slag kunt gaan. Je hoeft niet meteen te denken aan een massa-organisatie. Je hoeft niet te denken van, oh jee, maar we moeten miljoenen achter ons hebben staan, want dat gaat toch niet gebeuren. Waarom zou je niet gewoon gisteren zijn begonnen, om het zo maar uit te drukken. Je kunt ook dingen uitproberen. Je kunt de gemeente uitdagen. Je kunt kijken hoe ver je komt. Interessant is ook dat het comité ook niet alleen actief is om dwangarbeid, maar ook dingen die er nauw mee samenhangen. De controle, zeg maar, van de gemeente richting de bijstandsgerechtigden. Bijvoorbeeld nu heeft de gemeente Groningen het stomzinnige plan bedacht om bij alle individuele baanlozen keukentafelgesprekken te hebben bij mensen thuis. Nou, je kunt je voorstellen, daar zit je echt niet op te wachten als je in de bijstand zit. Het is al ellendig genoeg als je naar een ambtenaar moet, maar als ze andersom naar jou toe komen, dan kan dat allemaal risico's opleveren. Dus we kunnen goed bedoelen, hoe woon je, hoeveel tandenborstels heb je, in je badkamer staan enzovoort. Je begrijpt het wel. Het comité vindt dat het hoort gewoon niet. Mensen hebben recht op privacy, ambtenaren horen niet zomaar lekker te komen keuvelen over niks en alles. Wat hebben we nu bedacht? We gaan actie voeren op 29 juni. Zeggen van, weet je wat, we gaan gesprekken bij jullie houden. In jullie gebouwen komen aan jullie tafel zitten en dan gaat het niet over ons, maar over jullie slechte beleid, over jullie dwangarbeid. Over jullie gebrek aan respect, over jullie zinloze rondpompen in de reïntegratieindustrie. Dus het is een soort reframe. Je herbenoemt wat ze zelf willen. Zo van, we willen best praten, maar dan wel over andere dingen.